Ik wil u graag drie schriftplaatsen voorlezen. Allereerst uit 1 Korinthe 3. Ik lees uit de Telos-vertaling 1 Korintiërs hoofdstuk 3. Vers 16 en 17. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig en dat bent u. Uit de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6. Vanaf vers 14. 2 Korinthe 6, vers 14. Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? En welke overeenstemming heeft Christus met Belial? En welk deel heeft een gelovige met een ongelovige? En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal onder hen wonen en wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheid u af, zegt de Heer, en raak niet aan wat onrein is. En ik zal u aannemen, en ik zal u tot vader zijn, en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Ten slotte uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2. We beginnen in vers 18. Efeze 2, vers 18. Door hen hebben wij beiden, dat zijn de gelovigen uit de Joden en uit de niet-Joden, hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf hoeksteen is, in wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer, in wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. Tot zover lezen we uit het woord van God. Het is goed om in deze serie avonden het algemene thema goed voor ogen te houden. Want anders zouden we vanavond over dat prachtige aspect van de gemeente kunnen spreken, de tempel van God, en daarbij vergeten dat het vooral erom gaat wat de tempel, de gemeente, de kerk in de wereld te betekenen heeft. U weet dat de gemeente van God in het Nieuwe Testament onder vele verschillende aspecten wordt voorgesteld. Ik stuit er af en toe op dat mensen er moeite mee hebben dat de gemeente zowel de bruid van Christus als het lichaam van Christus zou zijn. En ze denken dat kan toch niet allebei waar zijn. Dus dan wordt de gemeente, het lichaam en Israël is de bruid. Maar ik denk dat zulke mensen, afgezien van andere bezwaren, er niet aan denken dat er voor de gemeente wel 10 verschillende beelden worden gebruikt. En die zijn allemaal tegelijkertijd waar. De gemeente is het lichaam van Christus, is de bruid van het Lam, is de tempel van de levende God, is het huis van God. Dat is niet altijd hetzelfde als de tempel. Een huis kan ook weer allerlei betekenissen hebben, een gebouw, maar ook een familie, een gezin. De familie van God, de gemeente wordt vergeleken met een wijnstok of een wijngaard, wordt vergeleken met een kandelaar, wordt vergeleken met een leger, wordt vergeleken met een stad, en zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat is allemaal tegelijkertijd waar, want het zijn beelden. Metaforen noemen we dat met een deftig woord. En al die metaforen samen moeten helpen om ons een idee te geven van wat de gemeente, de kerk, is. Gemeente en kerk, daar verstaan we voor het gemak even hetzelfde onder. Hoewel het een enorm verschil is of je van de gereformeerde gemeente of de gereformeerde kerk bent, maar daar hebben we het nou even niet over. In de Bijbelse, in de theologie is het allemaal hetzelfde. Trouwens, in onze vertalingen, behalve nu in de Nieuwe Bijbelvertaling, wordt het woord kerk helemaal niet gebruikt. Daar vinden we alleen het woord gemeente als vertaling voor ecclesia. Hoe dan ook, we hebben gekozen voor dat woord kerk, het is toch erg gebruikelijk. De kerk of de gemeente als tempel. En dat is een mooie beeldspraak, zeker in verband met ons algemene onderwerp. Wat heeft de kerk in deze wereld te betekenen? Ik denk dat iedereen die niet naar de dorpskerk gaat, in wat voor dorp u ook mogen wonen, of naar de stadskerk gaat, altijd daarbij een klein beetje heimwee heeft. Diep in mijn hart had het me wel mooi geleken om een hervormde dorpsdominee te zijn. Maar dat komt dan door die mooie gebouwen, of de stadskerk, als ik wel eens spreek in de stadskerk van Woudrichem of van Heusden, dan bekruipt mij ook deze lichte jaloezie. Op andere momenten heb ik daar geen last van hoor, want dan zie je ook weer de nadelen. En dat komt doordat in zo'n klein stadje, zowel Heusden als Woudrichem, dat zijn kleine stadjes, met een hele grote kerk. Ik heb vanmorgen in Haaksbergen gepreekt. En ik heb de middag genomen om met het mooie zonlicht te dwalen door allerlei dorpjes in Twente en de Achterhoek. En daar kwam ik ook heel kleine dorpjes met heel grote kerken tegen. Ik weet niet of ik ooit een Gelzelaar geweest bent. Ik was helemaal blij verrast. Zo'n schattig klein dorpje. Het is zo weggehaald uit het Openluchtmuseum met een grote kerk in het midden. Dat is het idee dat ik me voorstel bij een tempel. De tempel in Jeruzalem die was zeer opvallend, want de oude stad van David was gebouwd op de berg Sion, maar de berg direct ten noorden daarvan, de berg Moria, is eigenlijk nog een beetje hoger en indrukwekkender. En daar is de tempel op gebouwd. Die had echt de functie van een dorpskerk of stadskerk van vandaag de dag. Midden in de stad, goed zichtbaar. Apeldoorn heeft zo'n dorpskerk niet meer. Als u tenminste nog weet hoe Apeldoorn eruit zag. In het hart van het oude Apeldoorn, daar staat nou het gemeentehuis. Althans, toen ik hier trouwde, stond dat er nog. Ik geloof dat er nou een ander gemeentehuis staat, maar in elk geval geen kerk. En vanwege de koninklijke familie is er besloten om een kerk te bouwen halverwege het Loo in Apeldoorn. Vandaag is dat allemaal versmolten en ziet niemand dat meer. Maar Apeldoorn heeft dus geen kerk in het midden, zo dat ook even vastgesteld hebben. Ik heb het dus nu over steden en dorpen waar de kerk nog echt in het midden staat. Maar dat is ook de functie van de kerk. In de geestelijke zin van het woord. Want dat zit hem natuurlijk niet in het gebouw. Zelfs het gebouw is een metafoor. Wij zeggen wel, dat is de grote kerk of de Lolaankerk. Maar dat is natuurlijk strikt genomen niet de kerk in de Bijbelse zin van het woord. De kerk, dat zijn als het goed is de mensen die daar bij elkaar komen. Daar zijn we ons goed van bewust. Maar dat is in het spraakgebruik nog eenmaal diep doorgedrongen. En als metafoor is dat wel mooi. De kerk staat in het midden. Hij trekt de aandacht, vooral als hij groot is en het dorpje of stadje klein. Hij heeft ook nog meestal een grote toren die omhoog wijst. Maar die bovendien aanwijst waar het midden is. Ik dacht, kom aan, ik ben in Haaksbergen, dus ik moet toch ook even zien wat het centrum is. En dan hoef je alleen maar boven de huizen uit te kijken naar die hoge toren. In de hoop dat die nog steeds in het midden staat, dus in Apeldoorn zou je er waar raken. Maar dan kom je daar vanzelf en daar is die dan. Dit is het midden van het dorp. En als je dat geestelijk overdraagt, want nou gaan we het verder niet meer over het gebouw hebben, want dat zou de aandacht helemaal afleiden. De kerk, dat zijn de mensen die daar bij elkaar komen. En die mensen moeten een baken zijn in dat dorp of in die stad. En dat is precies waar we het vanavond over hebben. Maar dan moet je wel begrijpen wat een tempel is. In Frankrijk ontdekten we dat alle protestantse kerken, gebouwen dus, temple genoemd werden. Dus je had de Église, die was altijd katholiek, en je had de temple, die was altijd protestant. En daar hebben ze dus ook dat merkwaardige woord tempel voor gebruikt. En reformjoden in Amerika gebruiken ook dat woord tempel voor hun synagoge. Een tempel als gebouw. Maar nogmaals, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in die drie plaatsen die we gelezen hebben, is dat niet de bedoeling. Het gaat nooit over een gebouw. Het gaat over de mensen. Wij zijn de tempel. En wat betekent nou die metafoor van de tempel? Wat wil de Bijbel daar nou mee uitdrukken? Wat houdt het concreet in dat wij een tempel zijn en wat heeft de wereld daaraan? Daar gaat het over. Nou, het allereerste is wat we moeten weten. Dat is ook wat we gelezen hebben in 1 Korinthe 3. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont. De tempel is de woning van God. Als ik een klein taallesje mag geven. U weet de tabernakel, die wordt in het Nederlands de tabernakel genoemd. Dat is Latijn, dat komt eigenlijk uit de Vulgata, uit de Latijnse Bijbelvertaling. Maar in het Hebreeuws heet hij Mishkan. En Mishkan betekent letterlijk woning. Dat gaat helemaal verloren in dat woord tabernakel. Woning. En Mishkan, dat komt van de stam Shakan, of Shagan, die we ook tegenkomen in het woord Shechina. Nou, ik denk dat velen van u dat woord wel eens gehoord hebben, Shechina. Merkwaardig, dat is een woord dat helemaal niet in het Oude Testament voorkomt. Het komt heel veel voor in de rabbijnse traditie, maar het is een woord dat tot het algemene brede kennis van de gemiddelde christen wel is doorgedrongen. De Shechina, dat is de heerlijkheid van God. Dat is de wolkolom. De wolkolom is een zichtbaar teken van de heerlijkheid van God. Als je het Oude Testament leest dat de heerlijkheid van God zich openbaart, dan is dat in de vorm van zo'n wolkolom of van een vuurkolom, een vuurverschijnsel. Kan ook de andere natuurverschijnselen zijn die als het ware zichtbaar een teken zijn van de aanwezigheid van God. Want Shechina betekent letterlijk wonen. Net als Mishkan. De woning, de tabernakel is de woning van God. En als de Shechina ergens verschijnt, dan verschijnt daar de heerlijkheid van God. Maar letterlijk is dat, God komt even op die plek wonen, waar de wolkolom stilhoudt. God is daar met zijn heilige aanwezigheid. God is daar met zijn presentie, zijn tegenwoordigheid. Dat is Shechina. En dat is heerlijkheid, vandaar dat we vaak vertalen met de heerlijkheid van God. Maar letterlijk betekent het de aanwezigheid van God. Letterlijk dus het wonen van God. Nou, u weet, de eerste keer dat we over die Shechina horen is bij de uittocht uit Egypte. Dat is die wolkolom van Israël, die komt zelfs tussen Israël en de Egyptenaren in te staan. Is aan de ene kant een wolkolom, aan de andere kant een vuurkolom. Maar veel belangrijker nog is, aan het eind van het boek Exodus, als de tabernakel in gereedheid gebracht is, dan lezen we dat die wolkolom komt neerdalen op de tabernakel. Letterlijk betekent dat dat God komt wonen in die tabernakel. En dat zag iedereen door dat uiterlijke zichtbare teken van Gods wonen in die tabernakel. Toen werd de tabernakel dus letterlijk een woning. Want dat is de allereerste betekenis. Eerst van de tabernakel en later van de tempel in Jeruzalem. Het is de woonplaats van God. God komt wonen te midden van zijn volk. Nog niet in zijn volk, die gedachte was nog onbekend. Maar te midden van zijn volk. In de woestijn zag je dat ook mooi, want het volk moest op heel specifieke plaatsen zich legeren rondom die tabernakel. Eerst werd die tabernakel daar neergezet en dan in een vierkant waren daar de 12 stammen van Israël omheen. Precies elke stam op de goede plek die God had aangewezen. Net als die dorps- of stadskerk in het midden, maar daar zouden we het niet meer over hebben. Maar het is wel heel bijzonder. Het is toch een soortgelijk beeld. Want daar midden in de lege plaats, al die Israëlieten daaromheen gerangschikt, daar was de tabernakel. En dat was geen kerktoren, maar er was wel die wolkolom boven op die tabernakel als teken van de zichtbare aanwezigheid van God. En als die wolkolom optrok, dan zagen de Israëlieten dat, En dan moesten ze als een haas hun spullen inpakken en hun tenten afbreken. En het tabernakel moest worden afgebroken. En dan moest die verplaatst worden naar de volgende halteplek. Waar die wolkolom weer neerdaalde. God woonde te midden van zijn volk. Later, als de tempel van Salomo is gebouwd, dan lezen we daar hetzelfde. Zowel in Koningen als Kronieken, bij de inleiding van die tempel, daalt er vuur neer op het altaar en verteert het offer en de wolkolom, de Shechina, de heerlijkheid van God, zijn presentie daalt neer op die tempel. Het is heel bijzonder dat na de Babylonische ballingschap, als er een nieuwe tempel wordt gebouwd, de tempel van Zerubabel, dat we daar niet lezen van die Shechina. In Haggai 2 is dat heel opmerkelijk. We horen niet meer over die wolkolom. En dat hebben de mensen ook wel gevoeld, want die wisten natuurlijk heel goed hoe dat bij de inwijding van de tabernakel en van de eerste tempel was toegegaan. Ze zullen dat ook wel gemist hebben, maar dan komt Haggai met dit merkwoordige, merkwaardige woord, kijk niet naar de buitenkant. God is met ons, zoals hij dat was toen we uit Egypte trokken, met zijn woord en met zijn geest. En daar zie je als het ware al een overgang naar het Nieuwe Testament. Het gaat niet om uitwendige tekenen. Het gaat erom, zoals Haggai zegt, dat zijn woord nog onveranderd is en dat zijn geest nog met ons woont. Er zijn veel christenen die klagen over zoveel dat in de kerkgeschiedenis teloor gegaan is, dat we niet meer hebben. En misschien is daar ook wel heel veel waarheid in, daar gaan we het nu niet over hebben. Het is veel belangrijker dat we weten wat we nog wel hebben, wat onveranderd is gebleven. Je kunt nog zoveel klagen over wat er allemaal niet meer is. Je kunt je beroemen op grote godsmannen uit het verleden en zeggen dat we zulke godsmannen niet meer hebben. Maar je koopt daar allemaal niets voor. Maar het is veel belangrijker dat je helder voor ogen hebt wat we nog wel hebben. En dat is het woord van God. We hebben nog exact hetzelfde woord in handen. We mogen eens een keer, wat de grondtekst betreft, over een paar letters verschillen van mening. Maar het gaat over dezelfde grondtekst als die de apostelen hebben geschreven, wat het Nieuwe Testament betreft. En Gods geest, die is uitgestort op de Pinksterdag, woont nog steeds in ons. In ons midden. En het is nog steeds onveranderlijk waar, wat 1 Korinthe 3 vers 16 zegt, wij zijn de tempel. Niet. God woont in ons midden, maar God woont in ons. We gaan een stap verder. God woonde midden in Israël, maar tegelijkertijd ontoegankelijk. Hij bewoonde in een ontoegankelijk licht. Het was in het heiligdom altijd donker en niemand mocht daar komen behalve hoge priester één keer in het jaar. En dan deed hij dat nog met angst en beven. De Joden voerden de gewoonte in om een touw aan zijn enkel te binden, zodat als hij dood mocht neervallen in de heilige tegenwoordigheid van God, ze hem er weer bij dat touw uit konden trekken, want niemand zou daar natuurlijk naar binnen durven gaan. God woonde te midden van zijn volk en tegelijkertijd ontoegankelijk ver weg. Dat is een van de geweldige verschillen met de nieuwe bedeling. God woont niet te midden van het volk, hij woont in zijn volk. Op tweeërlei wijze. 1 Korinthe 6 vers 19 zegt, weet gij niet dat uw lichamen een tempel zijn van de Heilige Geest. Dat is het individuele wonen. De Heilige Geest woont in elke gelovige afzonderlijk. Daar wordt ook dat beeld van een tempel gebruikt. Onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest. Maar in 1 Korinthe 3 vers 16 is het collectief. Wij zijn ook samen tempel van de Heilige Geest. Dat is het wonen van God. Ik zei u net in Haggai 2, dat daar al iets van die uiterlijke tekenen teloor ging. Het volk moest meer geconcentreerd worden op woord en geest, en niet op die uitwendige tekenen van een wolkolom. Daar horen we niets meer over. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is een overgang naar het Nieuwe Testament, waar het gaat om het innerlijke, het geestelijke. En nog later dan Haggai treedt de profeet Maleachi op. En bij Maleachi zien we dat eveneens dat het gaat om de binnenkant door dat prachtige woord 3 vers 16. Ik vind het altijd makkelijk te onthouden als het in een Bijbelboek 3 vers 16 is. en dat is bij Malachi ook zo, dan gaat het over de twee of drie. Dat is een tijd van groot verval, dat is het laatste boek van het Oude Testament. Tijd van groot verval. En dan zijn er van die enkelingen, twee of drie. Ik geef nu even heel vrij weer wat er in het vers staat. Die tegen elkaar zeggen, de Heer mogen toch gedenken. Hij mogen ons opmerken, hij mogen ons zien. Er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven en daarin werden ze hun namen opgeschreven. God ziet die enkelingen die hem trouw blijven. En op grond van dat vers ontstond er een rabbijnse traditie die zei, waar twee Joden, twee of drie, samenkomen om zich samen over de Torah te buigen, zeg maar over het woord van God, daar is de Shechina in hun midden. In zo'n uitspraak is het zichtbaar worden van de Shechina helemaal niet meer belangrijk. Het gaat niet om het uiterlijke teken. De tempel is ook verloren gegaan. Zelfs die tempel is dan niet meer belangrijk. Wat belangrijk is, is dat God zijn tegenwoordigheid verbindt aan twee of drie, niet één enkele. Als een enkeling de Torah bestudeert, is een wezenlijk verschil. Maar het hoeven er maar twee te zijn die het samen doen. En dan zegt deze traditie, dan is de Shechina in hun midden. Het kan haast niet anders of de Heer Jezus heeft in zijn tijd die traditie al gekend. Want wat hij in Matthäus 18 vers 20 zegt, is bijna hetzelfde. Met één klein belangrijk verschil, wat eigenlijk geen verschil is. Of eigenlijk twee verschillen. Waar twee of drie samen zijn, en dan zegt hij niet om samen de Torah te bestuderen, hoewel dat ook kan. Maar waar twee samen zijn in mijn naam, hij maakt het breder. Dat kan zijn om samen het woord van God te overdenken. Dat kan zijn om samen te bidden, daarover gaat het eigenlijk in dat gedeelte vooral. Dat kan zijn voor wat voor doel gelovigen ook bij elkaar mogen zijn. Waar twee of drie samen zijn, als het maar in zijn naam is, dus niet zomaar voor iets. Waar christenen samen zijn voor andere doeleinden, die niet verkeerd zijn, maar die niet samenkomen zijn in zijn naam, daar geldt dat niet. Maar waar gelovigen samenkomen in zijn naam, om het woord te horen of te overdenken, om samen te bidden, om samen te aanbidden, daar zegt hij, daar ben niet de Shechina, maar daar ben ik in het midden. Dat is de enorme betekenis van het samenkomen van geloof. Als wij zeggen, wij zijn de tempel van de levende God. Als wij zeggen, weet je niet dat gij Gods tempel zijt, is dat een metafoor die nauwelijks betekenis heeft, tenzij de gelovigen samenkomen. Dat wordt dus pas zichtbaar dat ze tempel van God zijn als ze niet allemaal in hun huizen blijven zitten, om allemaal morgens in plaats van naar de samenkomst, naar de kerkdienst te gaan, naar de televisie te kijken. Je kunt daar tegenwoordig heel wat programma's zien. Met andere woorden, zijn heel wat aanleidingen om lekker thuis te blijven. En die tendens lijkt ook wel steeds sterker te worden. Je hoeft eigenlijk niet meer te gaan. Er zijn mp3'tjes genoeg op het internet. Er zijn diensten genoeg op televisie, zeker op zondag. En al die mensen maken een grote fout. Ik geloof zelfs dat er een wezenlijk verschil is tussen een luisteren naar een cd of een mp3'tje en het aanwezig zijn in de samenkomst. Dat is wel wonderlijk, want wat ik nu zeg, dat wordt later misschien door anderen beluisterd en die horen dus het ingeblikt. En als het wordt ingeblikt, is veel van de vitamine er al uit. Ik wil dat niet overdrijven, want ik ben veel te blij dat die mogelijkheden er zijn. Ik krijg bijna wekelijks bedankjes soms tot van de einden der aarde waar mensen Nederlands spreken. Mensen die vaak in eenzaamheid werken en geweldig blij zijn dat via het internet dit soort middelen beschikbaar zijn. Dus ik wil daar niks van afdoen. En toch is er een verschil. Als gelovigen samenkomen, gebeurt er iets wat je niet hebt als je luistert naar je iPod op de fiets of als je luistert naar een cd in je auto. Daar is de Shechina. Daar is God, daar is Christus met zijn geest aanwezig. Dat is het grote belang om niet thuis te blijven zitten en naar cd te luisteren of naar de televisie te kijken, maar om naar de samenkomst te komen. Als u een argument zou moeten geven aan mensen om naar de samenkomst te komen, mag u dat nooit doen in een wettische sfeer. Dan hebt u bijvoorbeeld al verloren. Als u dus een beroep doet op Hebreeën 10, je moet komen, want het staat daar, je mag je onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. Er staat zelfs achter als je dat doet dat je naar de hel gaat. Daar gaan zie je al, dat kan dus gewoon nooit betekenen dat u thuis blijft om naar Gruden te kijken. Daar ga je niet voor naar de hel. Dus het laat al zien dat het toepassen van die tekst al helemaal verkeerd is. Het gaat daar over mensen die dreigen het christelijk geloof vaarwel te zeggen. Hebreeën dus, Messias beleidende Joden, die dreigen terug te vallen in het Jodendom en Christus als Messias te verspelen. Daar gaat het over. Maar even los daarvan, op het moment dat je dat wettisch benadert en je zegt je moet naar de samenkomst gaan, want dat staat daar, dan ben je al verkeerd bezig. Je moet mensen een positieve reden geven om naar de samenkomst te gaan. En ik moet er eerlijk bij zeggen, dan moet dat ook wel een samenkomst zijn waar je dat ook kunt beleven, dat Christus daar persoonlijk zijn Shechina, zijn heerlijkheid daar aanwezig is. Dat moet je er dan wel bij vertellen natuurlijk. Maar dat is de reden. Toen de discipelen bij elkaar waren op de dag van de opstanding, u weet het, verscheen de Heer Jezus in hun midden. Staat dat zo mooi, hetzelfde uitdrukking. Dat twee of drie samen zijn in mijn naam, dan ben ik in het midden. Daar staat het hetzelfde. Toen ze dan bij elkaar waren op die eerste dag der week, kwam Jezus en stond in hun midden. En zei, vrede zij u. U weet ook dat Thomas ontbrak. Dat was niet omdat hij naar een cd zat te luisteren, een goed excuus had, maar omdat hij in de put zat. Het domste wat de discipelen hadden kunnen doen is om te zeggen, hoe kun je nou zo dom zijn man om thuis te blijven zitten. Dat is ook helemaal niet goed, je had erbij moeten zijn, niks te moeten. Ze kwamen met een heel andere boodschap naar Thomas, weet u het nog? Ze kwamen bij hem en ze zeiden maar één ding, wij hebben de Heer gezien. Niks geen gepreek, niks geen wetticisme. Wij hebben de Heer gezien. En dat betekende dat de volgende keer Thomas erbij was. Hij had wel allerlei gesputter. Als ik niet de teken in zijn handen en in zijn voet, in zijn zijde zie dan enzovoort. Maar hij kwam. En hij kwam omdat de discipelen iets konden zeggen wat je niet zomaar van je persoonlijke stille tijd kan zeggen. Waar twee of drie samenkomen in zijn naam. Ik zeg dat ook wel eens als ik zoveel christen hoor, en ik lijk het wel steeds vaker te horen, u misschien ook. Als zoveel christenen zeggen, nou, als ik naar de kerk gaan, de samenkomst gaan, ze helemaal nergens voor nodig. Ik kan God veel beter ontmoeten in de natuur. Nou, daar zit een heel bijzondere waarde in, inderdaad. Ik mag dat ook graag doen, bidden aan, terwijl ik aan het wandelen ben. Ik wandel ook graag terwijl ik aan het bidden ben. Eigenlijk doe ik allebei graag. Het is niet hetzelfde, maar daar gaat het nog even niet over. Maar dat is niet waar we het nu over hebben. Natuurlijk is het een stille tijd. Van de week preekte ik ergens over de bergreden, als je wilt bidden, ga je binnenkamer. Dat is het persoonlijk gebed. Je zal nooit veel begrijpen van het gebed in de samenkomst, als je het persoonlijk gebed niet kent. Maar die twee zijn niet uitwisselbaar. Je kunt niet zeggen, ach, ik heb mijn persoonlijk gebedsleven met de Heer, waarvoor zal ik naar de samenkomst gaan? Dat laat alleen maar zien, iemand die zo redeneert, hoe sterk verindividualiseerd onze samenkomsten zijn. Als de samenkomst niet meer is dan een optelsom van een aantal individuen die allemaal kijken naar wat er voor in de kerk gebeurt, de handelingen die daar verricht worden, de prediking die daar geschiet, als je de meeste mensen in de kerk helemaal niet kent, maar je bent allemaal gefocust op wat voorin gebeurt, dan is zo'n kerk ook helemaal geen kerk. Ik bedoel daarmee, dan is zo'n gemeente helemaal geen gemeenschap. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat de mensen zeggen, nou, dan luister ik liever naar een preek van mijn eigen keuze. Daar heb ik meer aan. Dat is dan ook heel belangrijk. Hè? Ik word daardoor gesticht. Daarvoor ga je ook naar de kerk. Voor je persoonlijke stichting. In onze tijd van individualisme is dat een heel belangrijke reden. Waarom je of naar een preek gaat live. Of een preek gaat luisteren via de moderne middelen. Maar dan heb je niet begrepen. Hebben we niet begrepen wat het samen zijn van gelovigen is. En als het over een tempel gaat, over God, over Christus, over de Heilige Geest die in ons midden woont, waar twee of drie samen zijn in zijn naam, dan gaat het echt wel over iets meer dan dat. Ik zou bijna zeggen, als je naar zo'n kerk gaat waar heel weinig mensen elkaar kennen en waar je allemaal gefocust bent op wat voorin gebeurt, dan kom je helemaal niet samen. Je komt samen zoals je in de Schouwburg zit, waar je ook niemand hoeft te kennen, want je bent gefixeerd op wat er voorin gebeurt. Of je gaat zoals je naar een restaurant gaat, waar het ook totaal niet belangrijk is wie die andere mensen zijn aan de andere tafeltjes, waar het alleen maar gebeurt, gaat om wat er op jouw bordje komt. Dat is niet de kerk van God. Dat is niet het kerk zijn. Op het moment dat uw kerk zo groot wordt dat u niet meer alle mensen kent, is er al iets mis. Dat kan of mis met u zijn, want als een kerk is van een paar honderd mensen, dan moet je ze toch allemaal wel leren kennen. Of die kerk is te groot, dan moet je gewoon splitsen. Nou, dat is ook een heel onderwerp op zich, daar zal ik ook niet over uitweiden. Maar waar kerk niet meer gemeenschap is, komt dat wonen niet tot uitdrukking. Het gaat erom, een paar mensen hebben gemeenschap met elkaar. En die gemeenschap die komt dan onder het beslag van de Shechina. De aanwezigheid, de presentie van Christus. Maar dan ben je niet gefixeerd op wat er voorin gebeurt. Ik bedoel dat nou figuurlijk. Want hier hebben we ook zo'n situatie dat iemand vooraan staat te praten. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om het figuurlijk wat erachter zit. Gemeenschap betekent dat je samen iets met elkaar hebt. Dat je samen geniet van dat wat de Heer geeft. Dat je samen geniet van wat je tegen Hem mag zeggen. In gebed en aanbidding. Dat het een gemeenschap is van mensen. En in die gemeenschap komt Hij binnen. Dat is het wonen van Christus. En dan moet u weer eens goed verplaatsen in de gevoelens van een mens die niet geregeld naar een kerk of samenkomst gaat en die u wilt overhalen om dat wel te doen. Ik heb u al gezegd, de wettische methode is niet de goede aanpak. Maar dat betekent dus dat als hij gaat, er een soort meerwaarde moet zijn. Hij mag niet het gevoel hebben of zij, ik had net zo goed thuis kunnen blijven en naar een bandje of een cd of een mp3'tje kunnen luisteren, dan had ik meer aan gehad. Dan is er ergens in de communicatie iets misgegaan. Op het moment dat zo iemand binnenkomt en het gevoel heeft dat het net als in de Schouwburg alleen maar gaat om wat voorin gebeurt, kan hij net zo goed van de digitale middelen gebruik maken. Er is geen meerwaarde. Op het moment dat hij binnenkomt en hij ervaart, dit is een gemeenschap van mensen, een familie van mensen die bij elkaar zijn en die niet alleen maar hier zijn voor de Heere God, maar voor elkaar, dan kan het nog moeilijk zijn dat hij zich daarbij aansluit. Dat hangt weer van hun laagdrempeligheid af. Dat hangt er vanaf hoe ze hem verwelkomen en hem bij betrekken. Maar dat kan juist ook weer moeilijker zijn. Hè? In een grote kerk waar je zo anoniem binnen kan komen en kan aanschuiven, kan ook weer makkelijker zijn. Dus in een gemeenschap van mensen kan het juist weer moeilijker zijn. Dus dan moet je ook je best doen om zo iemand bij te betrekken. Maar dan is hij in een gemeenschap waar hij merkt, het gaat deze mensen om de Heer, maar het gaat deze mensen ook om elkaar. Ik denk, in mijn jeugd hoorden we te vaak, we gaan niet voor elkaar, we gaan voor de Heer. En ik geloof dat dat heel verwerpelijk is. Natuurlijk gaan we voor de Heer, maar als we niet ook voor elkaar gaan, kun je beter thuis blijven. Dus dat was een beetje overvroom. We gaan voor de Heer, maar we gaan ook voor de gemeenschap met elkaar. En daar moet je op verheugen. Als je jezelf moet kwellen met de gedachte, die gemeenschap van mensen daar, daar ben ik zo langzamerhand totaal op uitgekeken en ik vind er helemaal niks meer aan. Nou ja, ik moet ze maar tolereren, want we hebben nog eenmaal die vrijheid. Maar ik ga dan maar voor de Heer, dan is het onmis. Een tempel is een plaats waar je elkaar ontmoet. Ik vind het mooi, de herziene statenvertaling, mijn vrouw en ik lezen die nou thuis, daar gaat het niet meer over de tent der samenkomst, maar dan gaat het over de tent van ontmoeting. In het Engels stond het ook al zo, tent of meeting. Het is een tent van ontmoeting, waar God en mensen elkaar ontmoeten, maar ook waar mensen elkaar ontmoeten. Een ontmoetingsplaats, een meeting point. Waar mensen elkaar ontmoeten en samen familie zijn. Ik zei straks al, huis kan een gebouw zijn, maar huis kan ook een familie zijn. In Hebreeën 3 lezen we, wij zijn het huis van de ware Aaron, het huis van de hoge priester. Dat is een familie. Je kunt alleen maar het echte tempel zijn beleven als een plaats waar hij in het midden woont, als je ook het aspect van de familie kent. Wij zijn de priesterfamilie van Aaron. Mag ik het even wat populair zeggen, we zijn broertjes en zusjes van elkaar. En op momenten dat verloren is, is het samen zijn ook verloren. Dan kom je daar het plichtgevoel en de volgende generatie kent dat plichtgevoel niet meer en die blijft weg. Het moet spannend zijn. Want Gods gezin komt daar bij elkaar om elkaar te ontmoeten. En juist in dat elkaar komt hij binnen met zijn Shechina. Je bent samen bij elkaar om het woord te overdenken. Ik vind uit mijn jeugd al die gelegenheden dat we samen kwamen om bijbelstudie te houden. En de broeders, de zusters moesten natuurlijk zwijgen, maar de broeders dus van gedachten wisselden over het woord. Hier in dat kleine kamertje achter die deur heb ik menige van die samenkomst meegemaakt toen ik nog een jochie was. Het was een kleinere kring ook, niet zoveel om in deze zaal te vullen, maar we zaten er bij elkaar en dan hoorde je die wijze oude broeders, die intussen allemaal al bij de Heer zijn, die hoorde je met elkaar van gedachten wisselen. Dat waren heilige momenten. Dat was de Shechina in het midden. Dat twee of drie zich samen onderhouden over de Torah. Als je daar binnenkomt en je hebt het hart op je goede plaats zitten, het hart heeft de Heer lief. En je hoort hoe daar mensen bij elkaar zijn die met liefde zo van gedachten wisselen over het woord. Dat is een geweldige gelegenheid. Op mij heeft dat als kind grote indruk gemaakt. En die indruk bestaat voort tot op de dag van vandaag. En ik denk wel eens met heimwee daaraan terug, want zoveel van dat soort bijeenkomsten kennen we niet meer. Dat is het allereerste wat je van de tempel moet zeggen. Het is een woning. En dus kom. Dat kun je nooit beleven in het bos. Sorry, het is niet te vergelijken. Dat kun je nooit beleven als je thuis voor de televisie zit. Maar op het moment dat je met z'n tweeën bij elkaar bent, niet als twee individuen die verder elkaar niet raken, chips passing in the night, maar twee die samen iets doen, samen bidden, samen aanbidden, samen de Torah lezen, daar komt de Shechina naar. En dat moet iemand die binnenkomt voelen. Dit is een gemeenschap van mensen die elkaar kennen, die van elkaar houden en die samen iets hebben met elkaar. En daar komt Gods heerlijkheid dan in. Daar komt hij in met de Shechina. Wij zouden in de Nieuwtestamentische taal zeggen, daar komt hij in met zijn geest. Want het is de geest van God. We hebben dat gelezen in Efeze 2. Het is de tempel is de woonplaats van God in de geest. We hebben het gelezen in 1 Korinthe 3. Weet je niet dat Gods geest in u woont en dat jullie dus daarom tempel zijn. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die is daar dus aan het werk. Je moet vaak denken aan de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar drie kenmerken staan van de ware kerk. En die zijn me alle drie zeer dierbaar. Alleen ik vind ze veel te kort, veel te weinig. Ik heb dat al eens vaker gezegd. Zuivere woord, fantastisch. Tuchthandhaving, geweldig. Goede bediening van de sacramenten, fantastisch. Allemaal heel belangrijk. Ik denk altijd, maar nou begint het pas. Gemeenschap zijn met elkaar. Samen delen, samen bidden. Samen aanbidden. Dat zijn vast de echte dingen die kerk tot kerk maken. Het samen beleven dat je Shechina in ons midden is. Dat je kan zeggen na afloop, net als de discipelen tegen Thomas dat zeiden, we hebben de Heer gezien. En de Heer zie je in dat samen. Ik wil niet zeggen, nou, ik vond de gemeenschap helemaal niks. Dat betekent dat ik zo thuis kunnen blijven, maar ik heb tenminste de Heer gezien. Dan heb je het helemaal niet begrepen. Wat gebeurt er als de Heilige Geest daar aan het werk is? Het allereerste is aanbidding. Je kunt elke gemeenschap bijna de maat nemen als je samenkomt aan de aanbidding. Dat is ook vaak het eerste wat buitenstaanders opvalt. Of dat dan christenen zijn of niet, wat ze opvalt is de aanbidding, hoe dat functioneert. En dit is altijd een gevoelig punt, want aanbidding is niet het afwerken van een aantal opwekkingsliederen of andere liederen. Of ze nou uit het psalm of uit het liedboek van de kerken of uit opwekkingsbundel komen, dat kan me nou even niet zoveel schelen. Of uit de bundel geestelijke liederen. Jongen, dat was revolutionair dat we daaruit een lied gezongen hebben deze avond. Maar dat geeft even niet. Maar of je proeft dat er echte aanbidding is. De Vader zoekt zulke aanbidders, zegt Johannes 3. Mag ik het even zo een beetje populair zeggen, als we weer zo'n samenkomst hebben gehad, waar heel veel gepreekt werd, weinig gezongen werd, weinig aanbidding was, in welke vorm dan ook, maar zingen is wel een heel specifieke vorm ervan. Dan heeft de Vader weer te vergeefs gezocht. De Vader zoekt degene die hem aanbidden in geest en waarheid, zegt de Heer Jezus in Johannes 4. Het moet wel op zijn voorwaarden, moet wel in geest en waarheid zijn. Ik aarzel altijd of dat nou geest van een kleine of een hoofdletter is, maar die hoofdletter betekenis vind ik ook erg belangrijk door de kracht van de Heilige Geest. Mensen die samenkomen om met de kracht van Gods Geest te aanbidden. Als ik sommige evangelische mensen wel eens hoor praten over, moet ook een blokje aanbidding hebben, dan bedoelen ze gewoon dat er 5 opwekkingsliederen gezongen worden. Dan denk ik, nou, dat kunnen we nog wel enig onderwijs kwijt over wat aanbidding eigenlijk is. Daar kom je niet zo gemakkelijk vanaf door een aantal liederen af te werken. Sorry dat ik het even zo zeg. Aanbidding is iets wat in de harten gebeurt. En daarom is het een geweldig moeilijke taak om een goede aanbiddingsleider te zijn. om mensen mee te nemen zodanig dat er meer gebeurt dan het alleen zingen van liederen. Of in welke vorm dat ook mogen zijn, dat mag de voorganger doen, dat maakt helemaal niet uit wie dat nou doet, maar die de mensen meeneemt in echte aanbidding. Zodat waar wordt wat we straks in een van de liederen zongen, je samen het heiligdom binnengaat. Dat is een prachtige zinspeling op Hebreeën 10. Dat we met vrijmoedigheid mogen ingaan in het heiligdom langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft voor toebereid. Waar is het voorhangsel heen? Dat is zijn vlees. In de tegenwoordigheid van God. Ons daarvoor hem neer te buigen. We lazen het ook in Efeze 2. Door één geest hebben wij gelovigen uit allerlei kerken en kringen. Daar gaat het over Joden en niet-Joden. Maar vandaag zou je zeggen katholiek en protestant, reformatorisch en evangelisch, maakt niet uit. Mensen die het hart op de goede plek hebben zitten en samen in het heiligdom God groot maken. Daar is een heleboel van verloren gegaan. In de Rooms-Katholieke eredienst staat de aanbidding heel centraal en kwam de prediking altijd zwaar tekort. In de reformatie sloegen we door aan de andere kant. Moesten de schaar inhalen. De prediking heeft een enorme plek en de aanbidding kwam zwaar tekort. Ik denk dat het tijd wordt om in dat opzicht naar het gulden midden en het rechte evenwicht te zoeken. Want God heeft recht op onze aanbidding. Hij zoekt aanbidders. Hij zoekt niet predikers. Dat heb ik nog nooit gelezen. Hij geeft ze wel. Maar dat zoeken, dat betekent, dat is het verlangen van zijn hart. Om van zijn kinderen te horen wat ze voor hem voelen. Wat ze voor de Heer Jezus voelen. En ook al het zingen, niet alle liederen die wij zingen zijn aanbiddingsliederen. Er zijn ook een heleboel liederen waarin we eigenlijk niet anders doen dan bidden. En er is niks mis met bidden, maar dan komt de aanbidding weer tekort. Waarin we allerlei dingen vragen. Ik heb dat wel eens gedaan, oefeningen met jonge mensen. Om samen te bidden zonder iets te vragen. Een beetje raar, want bidden betekent letterlijk vragen. Maar alleen maar te vertellen hoe groot hij is en hoe heerlijk. En zijn glorie te bejubelen in woorden. Zonder één enkel, en dan zie je hoe moeilijk het is. Maar na twee tellen zeg je alweer, geef dit hier of wilt u. Dan zijn je ben je alweer aan het vragen. Alleen maar vertellen hoe groot en heerlijk hij is. Aanbidding is ongeveer zoals mensen die van elkaar houden zo graag van de ander horen, ik hou van jou. De Vader zoekt aanbidding. Betekent hij zoekt mensen die hem vertellen hoe groot hij is. Hoe heerlijk, hoe machtig, hoe liefdevol hij is in hun ogen. En voor de Heer Jezus geldt hetzelfde. Door de kracht van de Heilige Geest brengen wij eredienst. Dat is een van de dingen die de geest werkt. Dat is heel opvallend in Efeze 5, als daar staat, wordt gevuld met de Heilige Geest, daar staat erachter, de Statenvertaling heeft dat zo mooi, want hij heeft die deelwoorden laten staan, sprekende, lovende, dankende, jubelende. Dat wil zeggen, wordt gevuld met de Heilige Geest, zodat je gaat spreken tot God in jubelzang, in aanbidding, in lofprijzing, dankzegging. Dat is het allereerste. Allereerst, als de Heilige Geest werkzaam is in de samenkomst, dan merk je dat niet in de eerste plaats aan een goede preek. Maar dan merk je dat, ik heb het nu over de gewone samenkomst van de gemeente. Ik heb het nou niet over appeldiensten of over bijzondere samenkomsten. Voor bijbelstudie. Bij de samenkomst van de gemeente merk je dat het allereerste dat de Heilige Geest, dat de Schriftje nawerkzaam is aan de aanbidding van de gelovigen. En dat is misschien een beetje overdreven, maar ik ken zulke gemeenten waar ze zo opgaan in de aanbidding dat er geen tijd meer is voor de prediking. Ik denk dat sommigen van u met de wenkbrauwen zouden fronsen, want dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Zo diep zit dat er bij ons in. De preek staat centraal. In een Rooms-Katholieke kerk staat het altijd centraal en in een reformatorische kerk de kansel. Hier trouwens ook. Maar ja, we zijn ook een beetje half reformatorisch natuurlijk. Dat is veelzeggend. Dat is veelzeggend. Daaruit zie je wat het accent is. Toen ik als kleinkind hier zat, was er ook helemaal geen kansel. Hey. Misschien zijn we steeds meer op de kerk aan het lijken. Toen hadden we dit ding helemaal niet. Goed, ik wil nou niet in de nostalgie vervallen, want dan denk ik, hij wordt toch oud, hij heeft het alleen nog maar over groen. Maar dat valt me wel ineens op, ja, toen hadden we dit helemaal niet. Zonder tafel in het midden, waar brood en wijn stonden. Avondmaalsviering. Een avondmaalsviering is, zoals de katholieken zeggen, eucharistie, dat betekent lofprijzing, dankzegging. Lofprijzing, dankzegging. Maar er is meer, natuurlijk ook in de prediking, zonder tot uitdrukking. In de prediking, en ik heb het weer in het bijzonder over de profetische prediking van de gemeentelijke samenkomst. Ik heb het niet over appeldiensten en over bijbelstudies. Ik vind het ook veel gemakkelijker om bijbellezingen te houden dan zondags in de kerk te preken. in de samenkomst te preken. Want bij een bijbelstudie kan ik bijvoorbeeld, van de week heb ik was ik op een plaats waar ik in 9 avonden de hele bergreden mag behandelen. Nou, ik weet elke keer wat het onderwerp is. Dat zijn gewoon de volgende verzen. En dat is een bijbelstudie. Ik wil niet zeggen dat dat ook niet praktisch is en dat dat niet toegepast moet worden op de harten en gewetens. Maar zondags in de profetische dienst profiteren is spreken tot stichting en vermaning en tot stichting, vermaning en vertroosting. Maar niet alles wat tot stichting, vermaning en vertroosting is automatisch profetisch hoor. Denk dan dat je die stelling niet omdraait. Een koe is wel een dier, maar een dier is nog geen koe. Niet, ja, maar er zijn mensen die dat denken, alle stichting, vermaning en vertroosting is automatisch profiteren. Was het maar zo makkelijk. Woorden kunnen heel gemakkelijk stichtend, vermanend en vertroostend zijn, terwijl ze toch niet de woorden zijn die de Heer wil dat hier gesproken worden, hier en nu. Daarom zeg ik, ik vind de zondagse prediking veel moeilijker, want dan wil ik graag weten, Heer, wat mag ik nou brengen? Wat wilt u dat er gebracht wordt? Heer, ik wil die woorden spreken die van u komen. De profeet spreekt vanuit de tegenwoordigheid van God. En nou ziet u, de kerk is een tempel. Daar woont de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt. En de Heilige Geest werkt die woorden en die gedachten die de gemeente nodig heeft. Dat is profeteren. Vanuit de tegenwoordigheid van God spreken dat wat de gemeente hier en nu nodig heeft. En niet van dit is een interessant thema, dan moet ik het ook eens over hebben. Ik schilder een ideaal, ik weet het. En ik zeg ook niet dat ik er altijd aan toe kom. Maar als we niet beginnen met de ruif zeer hoog te hangen, of de lat zeer hoog te leggen, dan hebben we helemaal niks meer om ons naar uit te strekken. Paulus, ik weet het niet zeker hoor, maar ik denk in Athene heeft hij het niet zo geweldig goed aangepakt. Ik weet het niet zeker en niet alle uitleggers zijn het erover eens, maar hij heeft daar een te geleerde toespraak gehouden. En toen hij de volgende stad aandeed, dat was Korinthe. Ik weet wel, Korinthe is een heel andere stad dan Athene. Athene is het centrum van geleerdheid. De Korinthe is een ruwe havenstad, ik weet het. Maar toen hij naar Korinthe ging, toen dacht hij bij zichzelf, ik heb daar in Athene een hele geleerde preek gehouden, Handelingen 17. Er is bijna niemand tot geloof gekomen. Ik zei altijd tegen de studenten, theologie is een belangrijk vak, maar aan de voet van de preekstoel laat je alle theologie weg. Een enkele keer mag er wel eens even doorheen cijfelen, maar als je daar bovenop staat, dan predik je het woord van God. Dan denk ik toch maar niks anders. Geen theologie. Dan predik je het woord van God. Toen Paulus in Korinthe aankwam, predikte hij het woord van God. We lezen dat in 1 Korinthe 2, ik vind dat zo mooi. Met betoon van de geest en van kracht. Hij was daar helemaal niet zo bedeesd. En we lezen dat zo mooi. Mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid. En dan denk je, ja, dat deed je even tevoren wel in Athene. Succes, minimaal. Maar toen ik in Korinthe kwam, toen bracht ik het in betoon van de geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen. Schiet je niks meer op. Je kunt mensen met wijsheid en redeneringen en argumenten overtuigen, terwijl hun hart nog steeds ver van de dingen blijft staan. Nee, zei Paulus, ik kwam in de kracht van God. De Heilige Geest is de gemeente is de plaats waar de Heilige Geest woont. Het is de tempel van God. Daar woont Gods geest. Daar kom je in zijn heilige tegenwoordigheid. Als vandaar de stem van God komt, dat is zo geweldig. We lezen in het laatste vers van een heel lang hoofdstuk, nummer 7. Als ik me goed herinner, is het vers 89. Dat Mozes dat voorrecht had. Hij ging naar binnen in het heiligdom. Dat mocht niemand, dat mocht aan hoge priester maar één keer in het jaar. Maar Mozes schijnt vrije toegang gehad te hebben. En dan kwam hij daar in het heiligdom en dan hoorde hij een stem. Die sprak van tussen de cherubs of het verzoendeksel, want dat was de eigenlijke woonplek van de Heere God. Daar rustte de Shechina. En dan hoorde een stem die tot hem sprak. Dan zijn wij niet allemaal Mozes, maar ik heb het indruk dat dat is het ideaal dat God ons voor ogen houdt. Als je zo naar de gemeente gaat, naar de gemeentelijke samenkomst, dat daar het woord gesproken wordt vanuit de Shechina, vanuit het hart van God. Door de kracht en de werkzaamheid van de Heilige Geest. Waar dat woord de harten raakt van de mensen en de mensen in zijn licht stelt. Waar ze onder het beslag van de Heilige Geest komen. Dat zijn woorden vanuit de Shechina. Het zou boeiend zijn als Als we een heleboel mensen mee konden krijgen in onze samenkomst en ze aflopen een enquête lieten invullen wat ze nou het meest, waar ze nou het meest van onder de indruk waren. En dan bij alle kerken en kringen in Apeldoorn. Het zal niet makkelijk zijn om een heleboel proefpersonen te vinden. Maar stel je voor dat het ons zou lukken en zouden ons vertellen wat het meest indruk zou hebben gemaakt. Wij zouden wel eens heel vreemd opkijken, denk ik. Af en toe hoor je wel eens de dingen, hoe is het mogelijk? We waren erg onder de indruk van ons aanbiddingsteam, van ons combo. Of misschien van de fantastische organist die vandaag op bezoek was. Ik was dus met mijn zoon in Jeruzalem en wilde naar de grote synagoge op Shabbatmorgen. En er stond buiten een menigte van mensen die echt aan het vechten waren. De politie kwam eraan te pas om naar binnen te komen. Er bleek een heel beroemde voorzanger uit New York te zijn. Wauw, zeg. Die mensen kwamen om die beroemde voorzanger te horen. Die bijna vergoddelijkt werd, vertelde eentje later. We kwamen er absoluut niet in. Zij kwamen er zelf niet eens in. Vanwege de voorzanger. Stel je voor dat ze dat opschreven. Nou, ik vond het kon wel geweldig goed hoor, die bindingsleider. Maar vond je de aanbidding ook goed? Vond je de aanbidding ook goed? Ben je zelf meegenomen in de flow van de aanbidding? Was die aanbiddingsleider zo goed dat hij ook jou meekreeg in de aanbidding naar God toe? Je vond de prediking goed, maar vond je de prediking nou goed vanwege de retorische talenten van de prediker? Of omdat dat woord jou tegen de muur zette en je trillend op je voeten achterliet? Omdat je in de tegenwoordigheid van de hoogheilige God was gekomen? Of omdat je zo onder de indruk was van de schoonheid van Christus? Daar gaat het om. Wat zijn de dingen die mensen raken? Heb ik u wel eens verteld wat ik echt hoorde van iemand die zei, die was naar een samenkomst geweest en hij zei, ik heb er met een zegenmengte vandaag gekomen. En toen zei ze, wat was dan het bijzondere? Nou zei hij, de aanbidding was niks. De preek was pet. Er was een duffe stemming daar, dat hou je niet voor mogelijk. Maar aan het eind kregen we allemaal koffie. En nee, niet de koffie, ja, u lacht te vroeg. En de stralende blik van die zuster en de vriendelijke woorden die zij sprak, waarmee ze die koffie mee gaf. Daar komt de hele zondag mee verder. Een hele week is misschien een beetje veel op één glimlach. Maar dat was dus toch iets van God. Dat bedoel ik niet, die koffie. Dat zou heel flauw zijn. Nou, een flauw grapje. Maar die glimlach, daarin kwam iets van de Shekina door. Ik ben heel serieus. Daar kwam iets door van de heerlijkheid van God. Er zijn vaak de mensen bij de deur al. Ik kom meestal natuurlijk een beetje vroeg als ik ergens spreek. Maar ik let altijd op de mensen bij de deur. Dat is een van de dingen waar ik de gemeente over oordeel. En niet dat ik cijfers zit uit te delen. Hoeveel warmte stralen ze uit? En als ik ergens op bezoek kom waar ik anoniem ben, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak, dan let ik er ook op. Is er iemand die zich om mij bekommert? Als gast, zomaar als anoniem mens die binnenkomt. Ik ben bijna nergens anoniem, behalve in kerken waar niemand televisie heeft. Daar ben ik echt anoniem. Maar voor de rest is dat niet zo makkelijk. Maar dan is het altijd goed, hoe word je ontvangen? Hoe word je ontvangen? Waarin komt iets van de gloed en de glans van de Shekina door? Echt, ik meen dat heel serieus. Waar proef ik iets van het feit dat God hier is? En nogmaals, dan zouden we wel eens heel verbaasd kunnen zijn over de dingen die de mensen dan zouden opschrijven. Het gebed. De Heer Jezus zegt van, God zegt van de tempel in Jesaja 56, maar de Heer Jezus citeert dat in de evangelie. Als hij het tempelplein schoonveegt, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De gemeente als een tempel is het huis van gebed. Dit is de eerste avond van een hele week van gebed. Op andere plaatsen zijn mensen aan het bidden. En de gemeente is een plaats van gebed. Ik denk dat we daar vaak weinig benul van hebben. Als je naar een gebedssamenkomst gaat, een gebedsdienst, waar de preek toch nog altijd langer is dan alle gebeden bij elkaar opgeteld, dan illustreert dat wij weer hoe weinig we nog van begrepen hebben. Staat dat woord ook in de bergreden, denk ik, weer aan dat uw gebed niet mag zijn met omhaal van woorden. En heel veel mensen gebruiken dat bijvoorbeeld als een argument tegen kringgebed. Je hoeft toch niet in een kringgebed elke keer dezelfde dingen te bidden, is nergens voor nodig. Als je het één keer verteld hebt, dan is het goed. Nou, is mijn antwoord dan kun je het net zo niet vertellen, want de Heer wist het toch al van tevoren, voordat je het vertelde. Waarvoor bid je dan eigenlijk? En hoe zit het dan met de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, van die vrouw die aanhield bij die rechter en tenslotte verhoorde hij haar? Wat voor geloof hebben we dan als het gaat om de Heere liet zich verbidden, wat je 8 keer leest in het Oude Testament, in de Statenvertaling. Hij liet zich verbidden. Dat wil zeggen, hij liet zich, met eerbied gesproken, overhalen om wat anders te doen dan hij eerst gezegd had. Mensen die geloven in de kracht van het gebed. Dat zijn mensen die zo bidden. En dan is er een groot verschil of je thuis in je binnenkamer bidt. Wat zeer belangrijk en waardevol is. Of het samen bidden, al ben je maar met z'n tweeën. Of met z'n drieën. Dat is het minimum. Of met heel velen. Maar dan vaak ook weer een groepje samen bidden. Want waarom is dat nou anders? Waarom in Matteüs 18? Dat gaat over een moeilijk probleem. Dat is een tuchtgeval, notabene. Dat is de aanleiding daar. Heel merkwaardig. Dat is een tuchtgeval. En dan breidt de Heer Jezus dat uit als 2 of 3 samen intensief voor iets bidden. Dat is wat anders dan wanneer je alleen ervoor bidt. Want waar 2 of 3 bidden, daar komt de Shechina. Of zoals de Heer het daar zegt, daar komt hij zelf met zijn tegenwoordigheid tussen de 2 of 3 in. Dat verandert het gebed. De tempel is een bedehuis. Een huis van gebed. Daar heeft het gebed bijzondere kracht vanwege de Heilige Geest die daar woont. Ik had u eigenlijk nog wel meer willen vertellen, maar dat zijn de meer negatieve kanten. We lezen ook in 1 Timotheüs 3 dat de gemeente het huis van God is en dat je moet weten hoe je daar moet gedragen. We hebben het gehad in 1 Korinthe 3, daar hebben we gelezen over mensen die de tempel van God verbergen. We hebben gelezen in 2 Korinthe 6 dat je die tempel van God niet moet vermengen met allerlei verkeerde dingen die daar niet thuis horen. Dat er een duidelijke scheiding moet zijn. Maar ik word verhinderd om daarover te spreken, want het uur is ver gevorderd. Misschien is het ook wel goed zo. We vergeten al die negatieve dingen, die gaat u dan maar zelf overdenken. En we blijven bij het positieve punt staan. De gemeente als tempel. Nou komt de samenvatting van de preek. De gemeente als tempel komt daar zichtbaar tot de uitdrukking waar de gemeente samenkomt. Die samenkomst kan geen mp3'tje en geen wandeling in het bos vervangen. Het samenkomen van de gemeente, daar is namelijk een bijzondere belofte aan verbonden. De tegenwoordigheid van de Christus zelf. De Shechina, de heerlijkheid van God. Toen de Heer Jezus bij de tempel van Herodes stond, een schitterend bouwwerk. Maar een lege huls, er was geen wolkolom erin en dan zelfs de ark was er niet meer. De Heer Jezus stond naast het gebouw en hij zei, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Mensen snapten dat niet, nogal geen wonder. Maar hij had het over zijn lichaam. Waarom? Omdat in dat geweldige gebouw de Shechina afwezig was. En op hem rustte de Shechina. De wolkolom, de heerlijkheid des Heer. Daarom kon hij zeggen, breek deze tempel af. Zijn lichaam is een tempel waarin Gods heerlijkheid woonde, want hij was God. En als hij in ons midden aanwezig is, met zijn gloed en zijn glans en zijn heerlijkheid, dan bidden we anders, dan prediken we anders, dan bidden we anders. Alles is anders, door zijn aanwezigheid. Laat u dat niet afnemen. En als u gemeente wilt zijn, waar mensen op afkomen, dan zit het niet in de schoonheid van de zang, of van het orgelspel, of van het combo. Er zitten een heleboel dingen niet. Maar wel wat 1 Korinthe 14 zegt, als daar iemand binnenkomt, een onwetende of een ongelovige. En de geest van God is daar aan het werk. Dan zegt die persoon, God is hier. God is hier. Hij komt de tempel van God binnen. Dat is de enige tempel die er op aarde bestaat, de echte tempel. Dat zijn de vergaderde gelovigen. En hij komt binnen en hij zegt, hier woont de Shechina. God is hier en hij valt op zijn aangezicht, staat er, en hij beleidt zijn zonde. Hij wordt verontmoedigd, hij wordt overtuigd van zonde. Dat is geweldig. Dat is wat buitenstaanders die op bezoek komen, bij ons zouden moeten ervaren. En dat kunnen we gerust allemaal tegen elkaar zeggen, uit wat voor kerk of kring we ook komen. De een doet het misschien in sommige opzichten wat beter dan de ander, maar we kunnen deze vermaning allemaal gebruiken. Dus laat de mensen maar mogen ervaren, ook onze kinderen, ook onze jonge mensen. Ook dus degene die opgroeien in ons midden, maar ook degene van buitenaf. Dit is een plaats waar God in het midden woont. Hier willen wij ook zijn. God zegene zijn woord.